We gaan met elkaar spreken. En even opzoeken, want ik ga het niet uit mijn hoofd doen. Dan wordt het heel lang. Ik moest vorige week al aan mijn preek werken, want deze week was ik een week lang in Berlijn met 39 fantastische leerlingen midden in hun puberteit. Dat is een uitdaging, maar zo leuk. We hebben er echt enorm van genoten. Maar het betekende wel dat ik vorige week al aan mijn preek moest werken. En ik moet zeggen, het waren niet onze beste weken. Soms heb je wel eens dat je ontmoedigd bent tot in het diepst van je ziel. Herken je dat? Dat was eigenlijk bij ons zo. En ik moest een preek maken. En ik heb eigenlijk gewoon op de soort automatische piloot ging ik een preek maken over Ezechiël. En er was best wat reactie gekomen over de Ezechiël-preek. En dan word je ook onzeker in jezelf. Dan denk je, oké, ik heb geen inspiratie. Dit is puur gewoon opschrijven. En ik voel nu niet zo heel veel geest, weet je wel. Dat je denkt van gedreven of wat dan ook. En ik had mijn preek klaar. Ik denk, oké, dat is in ieder geval gebeurd. Ik had verder alles uitgezet. En ik denk, op naar Berlijn. En we zaten in de bus naar Berlijn. En ik kreeg een appje van mijn goot. Dan miste ze me natuurlijk al. Dus dat snap ik. Maar, ze stuurde me een preek door. En als Mago stuurt niet zo heel vaak iets van een preek door. Maar als ze dat doet in onze oudste app. Of als ze dat doet namelijk dan is het altijd spot on. En Hans, je zei het eigenlijk heel mooi. Als mijn vrouw spreekt eigenlijk de Heilige Geest. Dat is in zo'n moment ook zo. En ik wist gewoon, hier moet ik wat mee. Want dit stuurt ze en dit is spot on. Dit kan niet anders. Dit is iets van de Heilige Geest. Ik zie in elk haar, zij ziet heel vaak dingen die er nog niet zijn. Dat is soms een zegen en soms een last voor je. Omdat je dan onder de oppervlakte al dingen ziet. Maar ik wist, hier moet ik nu wat mee. Dus midden in de bus met 39 pubers achter me, pakte ik mijn oortjes. En denk, dit is mijn nou moment. En ik pakte hem en ik luisterde de preek. Ik denk, dit is wat ik vorige week opgeschreven heb. Dit is exact de preek die ik vorige week voor mijn gevoel zonder enige geest gemaakt heb. Zij wist niet dat ik daarover zou spreken. Want ik had verder niks van mijn preek gedeeld, want ik vond hem toch al niet zo goed op dat moment. Ze wist het niet en ze stuurt dat. En ik zat met kippenvel in de bus en tussen allemaal pubers had ik mijn godsmomentje. En waar ik ook dacht, en dit is tegelijk ook de preek die voor onszelf is. Die ons mag bemoedigen en die ons mag meenemen. En dat is soms hoe God werkt. En dat is ook hoe het in een huwelijk samen mag werken. En hoe het in een team mag werken. Dat je elkaar bemoedigt en dat je aanmoedigt. En dat je soms zo gedreven door de Heilige Geest ineens binnen kan komen. En ik geloof dat deze preek ook voor mensen vandaag is. Waar God in binnen wil komen. En ik ga met u spreken over Ezechiël 37. En belangrijk is misschien wel, deze maand, 1 oktober, is het Joodse nieuwe jaar begonnen. En het Joodse nieuwjaar, het Hebreeuwse jaar, is het jaar 5785. Dat is iets verder dan waar wij zitten. Ze beginnen op een ander moment. En dat is eigenlijk het jaar PH. Want alle Joodse letters hebben een woord. En eigenlijk is dat het jaar PH waar we in gestart zijn. En het woord P betekent geluid, stem of mond. En het woordje He betekent genade. En elk woordje in het Hebreeuws heeft ook een beeld erbij. En dat is het beeld van de wind. Is het beeld van beweging. En eigenlijk wel wonderlijk als we kijken in de hele turbulente tijd waar we op dit moment in leven. Niet alleen wij, maar ook de turbulente tijd waar Gods volk op dit moment doorheen gaat. En wat er allemaal gebeurt is, wat er op dit moment, op 1 oktober, als het nieuwe jaar ingaat. God zegt, dit zal het jaar zijn van het geluid, de stem en het geluid van de genade en de beweging van de wind. Dit zal het jaar zijn van verandering. Dit zal een jaar zijn waarin God zijn stem, en dat geloof ik ook, zal horen. En ik geloof dat God dat in het Midden-Oosten gaat doen. Ik weet niet op welke manier, maar ik weet dat Hij het weet. En de Bijbel zegt ons, bid voor de vrede van Jeruzalem. En dat betekent dat we bidden voor Gods volk. En tegelijkertijd ook bidden voor elke ziel die zucht onder oorlog. Van welke volk, natie of wat dan ook. En dat we daarvoor bidden. Morgen is het 7 oktober. En herdenken we de aanslag die gepleegd is door Hamas. En het is zo'n turbulente tijd waarin we bewegen. Waar het in het soms zoek is. En misschien soms in jouw persoonlijk leven net zo. Op een ander vlak. Maar het Hebreeuwse jaar en heeft heel vaak iets profetisch in zich. Als we kijken welke, dat is even een stukje geschiedenis. Maar toen het Joodse volk eigenlijk hun land terugkreeg. Volgens de Hebreeuwse kalender klopten dingen precies die uit de Torah gelezen werden. Op dagen dat beslissingen genomen werden in de Verenigde Naties, et cetera. God heeft zijn hand in de hele geschiedenis. Het is niet dat zijn hand er niet is. Het is dat soms wij het niet zien. Of herkennen. Maar zijn hand is er wel. En dit is het jaar waarboven staat in Hebreeuws klinkt. Het jaar van verandering. Door het geluid een beweging van Gods wind. En ik denk dat we dat nodig hebben. Ik denk dat we dat nodig hebben in een tijd van chaos. In een tijd waar van alles gebeurt. En als we niet uitkijken meegesleept worden. En dan Ezechiël. Waar het ook gaat over een geluid. En een beweging van Gods wind. En eigenlijk in de hoofdstukken daarvoor zien we hoe God allerlei dingen aanstipt. En hoe God eigenlijk scherpte brengt. En spreekt over dingen die niet op orde zijn en die niet orde zijn. En eigenlijk schetst hij het beeld van een volk wat zijn God is kwijtgeraakt. Sterker nog heeft weggedaan. Naar de zijkant heeft geschoven. En de heerlijkheid van God moest wijken. En dan ineens wordt de profeet wordt meegenomen in een beeld. En de Bijbel zegt, er wordt meegenomen naar een dal. En hij ziet een dal en dat hele dal ligt vol met doodsbeenderen. Dat is niet het plaatje wat je op de muur van je kamer hangt. Dat doet iets als je dat ziet. En wat hij ziet is dood. En dat feit dat het beenderen zijn, betekent ook dat het al lang dood is. Dat het vlees vergaan is, dat het weggerot is, dat er niets meer van over is. En ooit moet het een leger zijn geweest. Maar dat leger is verslagen, dat leger is zijn kracht kwijtgeraakt. En van alle glorie die er ooit over dat leger was, is niets meer over dan beenderen die verspreid liggen in het dal. En ik kan me zo voorstellen dat als de profeet daar staat, dat het zo'n beeld van ontmoediging is. Als hij het dal van de dood als het ware op dat moment inkijkt. In Ezechiël 37 vers 1 zegt dan, en de hand van de Heere was op mij. De Heere bracht mij in de geest naar buiten. En zette me neer midden in een vallei. En die lag vol beenderen. En hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. Neem dit in je op. Kijk wat hier aan de hand is. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. En hij zei tegen mij, mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? Wat een vraag, hè? Even in het beeld van Ezechiël. Als je voor zo'n dal staat, is gewoon niks meer. Het is stuk, het is kapot. Kunnen deze beenderen tot leven komen? Ik denk dat ik mijn antwoord gelijk klaar zou hebben. Nee. Nee. Het is over. Het is uit. Het is voorbij. Laten we snel hier weggaan. Er zijn mooiere plekken om te zijn dan hier. Nee, deze kunnen niet tot benen, zou ik denken. Ezechiël is iets verstandiger. Maar ook wel diplomatiek. En hij zei, Heere, u weet het. U weet het. En toen zei hij tegen mij, profeteer of spreek tegen deze beenderen. En zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere tegen deze beenderen. Zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. En dan zult u weten dat ik de Heere ben. En toen profeteerde ik zoals mij geboden was en er stond een geluid, zodra ik profeteerde en zie een gedruis. En de beenderen kwamen bij elkaar, elke been bij het bijbehorende been. Wat een beeld wat hier plaatsvindt. En wat een opdracht. Als je net om de dood bent heen gegaan, Over alle, om alles wat stuk is, waar al het geloof je gewoon in, nou, tot onder je schoenen wegzakt ergens. Je alle moed als het ware verloren bent, dat hier nog wat kunt gebeuren. En dan zegt God, spreek tegen deze beenderen. Dat is raar. En ik kan me zo voorstellen dat Ezekiel dacht, maar ik wil hier gewoon liever weg. En ik wil hier helemaal niet tegen spreken. Ik wil hier eigenlijk helemaal niets mee. En God zegt, spreek tegen de dood. Spreek tegen dat wat kapot is. Spreek in dit dal van een verslagen leger. Kunnen deze beenderen herleven? En als we kijken wat er eigenlijk in de grondtekst staat, als het staat, het was zeer, zeer dor en het was zeer dood, dan in het Hebreeuws betekent dat woordje ook dat er was schaamte, er was teleurstelling en er was verwarring. En daardoor is het dit geworden. Dat zit eigenlijk verborgen in de grondtekst. Er is schaamte, teleurstelling en verwarring. En dat kan ik me voorstellen als een leger daar ligt verslagen. Blijkbaar is er paniek geweest. Blijkbaar is het niet gelukt. Is het verkeerd gegaan. Er is schaamte, teleurstelling en verwarring. Eigenlijk Ezekiel kijkt in het dal van de schaamte. Kijkt in het dal van de teleurstelling. En kijkt in het dal van de verwarring. Ik weet nu niet meer hoe. Soms kijken we ook in zo'n dal. Soms kijk ik in zo'n dal. Soms kijken wij in zo'n dal. Soms kijk jij in zo'n dal. En dan is er teleurstelling. En dan is er soms schaamte, is er verwarring. En hoe nu verder? Soms is het erg om in het dal van je leven te kijken en je verloren dromen te zien liggen. Waar je dacht dat het leven anders zou lopen dan dat je misschien gepland had. Om in het dal van jouw leven te kijken en zien waar misschien ziekte dingen onderuit heeft gebracht in jouw leven. Of waar het in je huwelijk niet goed gegaan is. Of er met je kinderen dingen misgegaan zijn. Of er dingen je op je werk overkomen zijn. Je kijkt in het dal van de teleurstelling. Het dal waar je denkt van, en daar ligt mijn passie van toen. Daar ligt mijn vuur van toen. En ik moet zeggen, dat was even wat ik van de week had toen ik die preek hoorde. Denk ik, ja, als ik een dag, soms zie ik daar mijn passie liggen. En soms zie ik daar mijn vuur liggen. Moet ik ergens het weer vandaan zien te halen. Heb je natuurlijk nooit. Het is alleen niet iets waar we soms zo makkelijk over spreken. En tegelijkertijd denk ik dat we allemaal dit dal in ons leven tegengekomen zijn. Of misschien wel vandaag in de ogen kijken. En dan zegt God, kan het herleven? Kan het weer tot leven komen? En ik moet eerlijk zijn, als ik dan vanuit overtuiging geen nee mag zeggen, zou ook mijn antwoord zijn, u weet het. Maar ik eigenlijk niet meer. En dit herkennen we toch allemaal in ons leven, dat dit soms op je pad komt. En dan God zegt, kunnen deze beenderen herleven? Geloof je het? Geloof je dat ik kan omkeren wat voor de wereld dood is geworden? Geloof je dat ik kan omkeren wat in de ogen van de wereldse realiteit geen enkele potentie meer heeft? Geloof je dat ik er iets mee kan? En dat is eigenlijk een hele diepe vraag die God op dat moment stelt aan Ezekiel. En eigenlijk, Ezekiel heeft hoofdstukken achter zich waar hij heeft moeten opschrijven hoe diep alles gezonken is. Wat een ellende het is. Hoe stuk het is. Dat is de last die hij meedraagt op zijn schouders. En eigenlijk, hij weet als God dit beeld laat zien, dat God zegt, hey Ezekiel, alles wat je geprofeteerd hebt, geloof je dat het nog om kan keren? Geloof je dat het nog tot leven kan komen? En geloven jij en ik dat in soms de teleurstelling van ons moeite en onze moeite ook dingen weer tot leven kunnen komen? En dan zegt hij, spreek. Spreek wat ik beloof. Spreek leven waar dood is. Dat vraagt wat moed. Kijk, wij weten allemaal hoe dit stukje afloopt. En dan is het mooi. Maar je zal er maar staan voor een dal vol dorre doodsbenen. En God zegt, spreek dat ze tot leven komen. Spreek met overtuiging. Ik denk, dan ga ik dus van beenderen. Kom bij elkaar. ga weer leven. Dat is toch niet iets wat je denkt van, nou, daar heb ik gelijk 100% geloof voor. Dat gaan we doen. Dat moet, denk ik, uit zijn tenen komen. Want zijn hele gevoel zegt iets compleets anders. Zijn hele gevoel zegt eigenlijk wegwezen hier. En God zegt, ik wil dat je het tegenovergestelde gaat doen. Ik wil dat je leven gaat spreken in die situatie om het uiteindelijk te veranderen. En ik geloof dat hier een geheim in zit. Betekent dat altijd dat het precies zo gaat? Nee, Ezechiël moest weten wat God wilde spreken. Wil u meenemen naar kort het verhaal van Johannes de Doper. Johannes de Doper is de wegbereider van Jezus. Hij komt in een tijd dat het volk op zijn dieptepunt zit. Het is een Romeinse bezetting. De Farizeeën zijn de weg naar God echt helemaal kwijt. En hij begint het evangelie te spreken dat er iemand komt. Hij spreekt eigenlijk als de tweede Elia. Dat er iemand komt dat de Messias zal komen. Hij begint beloften te spreken, woorden van leven, in een situatie die dood is. Dat is wat hij staat te doen daar bij de Jordaan. Daar heeft hij lekker eten bij. Hij eet namelijk sprinkhanen. Dus hij, waarom zeg ik dit eigenlijk? Het heeft eigenlijk niks met mijn verhaal te maken. Dat kwam ineens in me op. Maar hij spreekt levende woorden in een dode situatie. Want heel veel mensen dachten, die Messias, dat geloven we al jaren dat hij komt. En hij is er nog steeds niet. Gaat er ooit wat veranderen? En hij begint leven te spreken. Dan komt Jezus. Jezus stapt zijn bediening in. Johannes gaat de gevangenis in. En dan zit Johannes in de gevangenis. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, wil je naar Jezus gaan en vragen, bent u het echt? Bent u het die we verwachten? Dan gaan die discipelen naar Jezus. En dan zegt Jezus, ga terug naar Johannes en vertel wat je ziet. Namelijk dat de lammen gaan lopen, dat de blinden weer gaan zien, dat er wonderen gebeuren, dat er mensen zich bekeren. Spreek wat je ziet. Wij denken allemaal dat Johannes niet helemaal het antwoord kreeg wat hij had. Want dat hij eigenlijk zou hebben gewild. Heer Jezus, haal mij uit deze gevangenis, toch? Want ik zit in de ellende. U bent lekker met uw bediening bezig. Kom op, als u een lammen kan laten lopen, kan u mij ook uit deze gevangenis halen. Is dit gek denken of niet? Dit is een beetje denken wat er bij mij achter zou zitten. Maar er staat dat de discipelen komen terug. En ze vertellen Johannes wat er gebeurd is. En het is oké. Waarom? Johannes ziet tot leven komen waar hij daarvoor over heeft gesproken. Hij ziet dat wat hij gesproken heeft bij de Jordaan vandaag werkelijkheid zou worden. Johannes ervoer daar de vervulling van de belofte. En hij dacht eigenlijk, mission accomplished. Missie voldaan. Daarom denk ik dat toen dat hoofd op die schaal lag, toen Johannes onderhoofde, dat daar geen zielige en treurige ogen waren. Maar voldane ogen die zeiden, dat wat God gesproken heeft is gebeurd. Ik ben tot mijn doel gekomen in mijn leven. Wij koppelen heel vaak de belofte aan onze persoonlijke, wat God in ons leven moet doen. Misschien is de belofte soms meer wat God door ons leven wil doen. En daar zit een heel belangrijk verschil. Johannes sprak leven en midden in zijn gevangenis hoorde hij dat het tot leven was gekomen. Maar hij had daarvoor leven gesproken in een situatie van dood. Dezelfde zien we als er 10 verspieders of 12 verspieders gaan er uiteindelijk naar het beloofde land. Ze komen terug. De 10 spreken de dood. Hey, dit dal ligt vol dorre doodsbeenderen. Kortom, als we hier naar binnen gaan, er zijn reuzen in dit land. Ze maken ons af en het wordt helemaal niks. Dit is een dal van de dood waar we in lopen. Als we deze kant in gaan, om even met Ezechiël te koppelen. 2 spreken wat anders. 2 spreken de belofte. Die zeggen, oh ja, naar de mens gesproken zijn het reuzen. En ze zijn sterker dan ons. Maar God gaat ze in onze macht geven. 2 spreken de belofte. 10 spreken de dood. We kunnen om het dal van de dood heen gaan. Maar durven te spreken dat God leven wil brengen in dingen die doodgegaan zijn. Dat God daarin wil bewegen. Deze twee zijn de enigen die 40 jaar later de belofte werkelijkheid zien worden. Jozua en Caleb. En dan vind ik het mooiste van Caleb. Caleb is rond de 80, toch, op dat moment? Ja, rond de 80, als hij het beloofde land binnengaat. En dan wordt het land verdeeld. En dan zegt hij, geef mij het land van de reuzen maar. 80 jaren, dat is het moment dat je eigenlijk terugtrekt, zeg maar. Dat is een beetje alsof onze broeder hier zou zeggen, geef mij het land van de reuzen maar. Kom erop. Overigens vind ik u zo'n broeder die dat doet in uw leven. Want u bent echt een voorbeeld, broeder John, in uw geloof en uw passie voor God. En u zou elke reus nog slechter als u hem kon zien. Mag erbij zeggen, hè? Maar u zou ervan, u bent echt een voorbeeld daarin. Mooi. Ja, dat is best een applaus waard. Ja, dat zijn mensen die de strijd strijden en ons voorgaan. Maar waarom is Caleb daartoe in staat? Omdat hij daarvoor de belofte weet te spreken. Hij zegt, ja, het is een dal van de dood. Maar er is een God die groter is. En we gaan erin. Wat er ook gebeurt. Hij moet er even 40 jaar op wachten. Maar hij verovert het gebied, hè? Hij komt erin. En ik denk dat dit soort dingen zo belangrijk zijn. Betekent het dan dat we gewoon maar over alles kunnen roepen? We spreken er leven over uit en dan komt het tot leven. Nee, er is een verschil. Op het moment dat Ezechiël spreekt, spreekt hij wat hij God heeft horen spreken. Zij heeft eerst gehoord wat God wil doen. Dus het begint met zijn relatie met God. En vanuit die relatie begint hij te doen wat God wil doen in een situatie. Dus het is niet een soort riedeltje wat we uit ons hoofd kunnen leren. Een soort positief spreken en dan komt het allemaal goed. Het is relatie met de Allerhoogste. Van waaruit we weten wat hij wil doen. Zodat Johannes ook wist, het gaat vandaag niet om dat ik uit de gevangenis kom. Het gaat erom dat er tot leven komt de belofte waarvoor ik geroepen ben. En dat is uiteindelijk wat er gebeurd is. En dit is zo belangrijk dat we leren leven vanuit relatie. En daarom wil ik ook even met u switchen naar Psalm 24. U mag die opzoeken. Ik heb niet zo'n uitgebreide PowerPoint, want ja, ik zat in Berlijn. Dus dat lukte niet helemaal. Het regende mensen. Oh, echt ongelooflijk. Zulk slecht weer hebben we gehad in Berlijn. Maar het was zo leuk. Mooie stad. Ook een stad, als je kijkt in wat er nu... Heeft u tijd om het op te zoeken, hè? Dus gewoon even de... Maar ook een stad waar je... Waar je de geschiedenis van Gods volk ziet, waar de vijand geprobeerd heeft Gods belofte om zeep te helpen. En een plan heeft doen ontspruiten in een aantal mensen om een volk volkomen uit te roeien. Waarna de mens gespreken daar letterlijk, we waren in een concentratiekamp, een dal vol dorre doodsbeender is. Kunnen deze beenden herleven? Ja, jaren later wordt de natie Israël wordt neergezet. In het dal van de dood werd uiteindelijk een plek waar leven is. En dat raakte me ook weer toen we daar rondliepen. En als ik kijk wat er nu ook gewoon in de wereld gebeurt. Het is nooit de vijand gelukt om het plan van God met zijn volk te keren en zijn volk uit te roeien. Terwijl er genoeg moeite gedaan is. En heel veel persoonlijk leed in is. Laten we daar niet aan voorbij gaan. Want in het grote plan zit ook het persoonlijk leed. En de persoonlijke nood. In Psalm 24 staat er bij vers 1 en 2, de aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Hier verwijst, de psalmist verwijst naar Genesis, waar God de aarde schept en waar er eigenlijk gezegd dat de aarde nu was woest en ledig geworden. Het was chaos. Hoe brengt God orde in de wereld? Met het geluid van zijn stem. God sprak en het was er. God sprak de belofte. Hij sprak leven. En er ontstond leven. En dat is wat God doet. God spreekt orde in chaos. En God wil leven spreken, soms in de chaos van ons leven. Als we lopen door een kijken naar een dal van dood en teleurstelling, is het Gods verlangen om orde in de chaos te spreken. Maar hoe gaat dat verder? In vers 3 staat er, en dan wil ik met u kijken, hoe leren we leven te spreken in de dood? Er staat, wie zal de berg des Heren beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heren en de gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. En wat hier eigenlijk staat is, wie mag de berg des Heren beklimmen, in zijn heerlijkheid komen, die relatie. Hem horen, weten wat hij wil spreken. En het is, eigenlijk staat daarna, wat is nodig om die relatie met God te bestendigen en stevig te maken? Nou, er staat, wie rein is van handen en een zuiver hart en zijn ziel niet opheft tot wat vals is. Dus willen we leren leven te spreken, is onze eerste verantwoordelijkheid om de lijn naar God open te maken. En te zorgen dat er niet andere dingen zijn die tussen hem en ons instaan. Want dan worden we gewoon een schreeuwend iemand die allerlei beloften loopt te roepen, maar niet vanuit de relatie met God. En staat hier rein van handen. En dat betekent, let op je acties. Let op wat je doet. Let op wat je kijkt. Let op waar je mee bezig bent. Let op welke dingen er door je handen heen gaan. Zijn ze rein of bezoedelen ze je? Maken ze je onrein? Waar geef je je inzet aan? Waar geef je je tijd aan? Een zuiver hart. Geen andere goden. Geen bitterheid. Geen boosheid. Geen verkeerde motieven. Geen verkeerde gedachten. En ze zijn zo snel binnen. Ik denk dat nu 2,5 jaar geleden bij mij op school gebeurde er wat, waardoor er iets met mijn uren gebeurde. En het was niet correct. En ik was er door geraakt. En ik was er boos om. En ik dacht, hoe kunnen ze dit nou doen? En dan gebeurt er wat. Je hart, je begint aanstoot te nemen. En weet je wat er gebeurt als je aanstoot neemt? Ineens zie je alles wat er niet goed is. Ik dacht, oh, dit doen ze ook. En dat doen ze ook. En ik werd eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, op school, over school, werd ik steeds zuurder. Steeds bozer. En dit is niet goed, en dat is niet goed. En alles gaat kloppen. Gek is het, dan zie je het gelijk allemaal voor je gevoel. Je denkt dan dat je een heel helder beeld hebt. Eigenlijk de werkelijkheid is dat je tunnelvisie krijgt. Maar je denkt dat je scherper ziet. En ik merkte dat er steeds meer boosheid kwam en dingen te kloppen. En dan kom je op een punt, zeg, eigenlijk zijn er nu twee keuzes. Of ik vertrek hier, want ik haal er geen lol meer uit en geen plezier meer. Of ik ga aan het werk met mezelf. Want ik ben alleen maar aan het kijken naar anderen en wat zij niet goed doen en hoe zij het anders moeten doen. En ik word gewoon een grote zuurpruim. Ik denk nog dat ik gelijk heb ook. En misschien heb ik ook wel gelijk. Alleen, het raakte mijn ziel het meest. En het verstoorde iets in mij. En ik merkte, ik kwam op een punt dat, of ik pak mijn spullen en ik ga boos weg, of ik pak mezelf beet. Het is één van de twee. En anders gaat het stuk. En toen dacht ik, maar ik vind leerlingen hartstikke leuk. En ik vind eigenlijk deze school ook superleuk. Het is iets in mij wat misgaat. Het is iets in mij wat er verkeerd gebeurt. Het is iets in mij dat ik alles erbij haal wat er niet goed is en waardoor ik verzuur van binnen. En ik weet zeker, mensen, ik ben niet de enige die van dit soort dingen last heb. En anders mag u allemaal voor mij bidden. Maar zo geniepig werkt het. En het is niet van, het was zo en de volgende dag word je anders wakker. Het is een glijdende schaal waarop dingen zwaar komen. En ik merkte, ik moet de keuze maken. En ik ben besloten, ik ben gewoon in mijn gebed mensen gaan zegenen. En ik ben op mijn eigen spreken gaan letten. Het gekke is, je komt namelijk altijd mensen tegen die het ook vinden. Toch? Ja, wie baalt van, oh, dat heb ik ook gehad, weet je wel. En dan, ah, nu hebben we het samen gehad. We voelen ons een stuk beter nu. Eigenlijk niet. En ik dacht, ik wil gaan letten op mijn spreken. Ik wil gaan letten op hoe ik kijk. Ik wil gaan letten hoe ik hiermee omga. En weet je wat het gekke was? Het leek wel alsof mijn blik zo ging. En ik ga een hele tijd weer met plezier naar school. Is alles opgelost waarvan ik vind, was dat maar waar? Maar ik heb gekozen om anders te zijn. Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb gekeken naar waar is mijn hart zuiver. En ik besef soms ook welke prijs mijn leidinggevende betalen. Ik heb besloten ze altijd maar te bemoedigen. En ik merk dat ik dat soms ook eens wat kan zeggen. En ze gewoon... Want ik merk hoe snel het in mijn eigen hart kan gaan. En mensen, dit is soms ook wat in kerken, gemeenten, werkzame plekken gebeurt. Zo snel. En ik wil de eerste zeggen, ik moet er alert op zijn in mijn eigen hart. Want het is zo gebeurd. Maar laten we de vijand daarin ook geen voet geven. En laten we ook kijken, misschien wel naar je partner waar je boos over bent. En dat het altijd ergens onder blijft en dat je even wil worden. Of naar je werkgever. Of naar mensen die je teleurgesteld hebben. En niemand kan iets met ons hart dan wij zelf. Ja, er is één iemand die er wat mee kan. Als ik mijn hart aan hem geef. Zeg, Heer, hier is mijn hart. Brand het schoon. Want ik wil die berg des Heren beklimmen. En als deze dingen soms in mijn hart zijn, misschien wel mijn boosheid naar vrienden, mijn boosheid naar mijn partner, mijn boosheid naar mijn werkgever, mijn boosheid naar de familie of wat je ook aangedaan, het staat je in de weg. En niemand van hen gaat het weghalen. Alleen jij kan het teruggeven. En ik weet vandaag dat er mensen zijn die zeggen, dit herken ik ergens in mijn hart. Naar die familie, naar die persoon, naar dat of wat dan ook. En ik wil je echt aan... God nodigt je uit om zijn berg te beklimmen. God nodigt je uit in zijn heerlijkheid. Breng het bij het kruis. Laat het los. Vergeef en geef genade. Maak je hart schoon. Als je hart niet schoon is, kun je niet in zijn aanwezigheid komen. Als je dingen toelaat in je leven die zonde zijn, kun je niet in zijn aanwezigheid komen. Dan staat het tussen jou en hem. Hij heeft de oplossing gegeven aan het kruis. Maar hij nodigt jou uit om langs het kruis te komen. En het daar neer te leggen. Hij heeft de oplossing. Hij veroordeelt je niet, hij nodigt je uit. Maar jij kiest om wel of niet langs het kruis te komen. Jij kiest om dingen vast te houden in je leven. Te blijven doen of te blijven kijken. Of ze neer te leggen bij het kruis waar genade kan stromen. En ik nodig je uit daarvoor. Daar staat er, die zal zegen ontvangen. Dat is eigenlijk het woordje vrede. Het is het woordje voorspoed. Zie je dat de zegen verbonden is aan uiteindelijk ook de reine handen, het zuiver hart. Ik heb het niet over prestatie, maar ik heb het over hartsgesteldheid. Weet je, eigenlijk is het de mate van toewijding bepaalt ook de mate waarin God je dingen toe kan vertrouwen. Als wij een dal tot leven willen wekken, de mate waarin de kracht van God door ons leven kan werken, is ook afhankelijk van de mate van toewijding dat we verklonken zijn aan zijn hart. En daar zit een uitdaging met elkaar. Vrede, voorspoed. We zeggen ook wel eens, hij is de prins van vrede, de vredevorst. Letterlijk staat er prince of peace. In het Engels hebben ze het beter vertaald. En prince is in het Hebreeuws het woordje sar. En dat betekent degene die worstelt, ten oorlog trekt, regeert en de autoriteit heeft. Dus het is niet iemand die in zijn allermooiste pakje op het witte paard voorbij komt rijden. Dat is iemand vol in battle-uitrusting. De vredevorst is de prins die de oorlog voor jou strijdt. Die voor jou gaat. Zodat er bij jou vrede zal zijn. En het woordje vrede is shalom. En dat betekent vrede, heelheid, Gods goedheid, goede tierenheid. En dat woordje shalom, in het Hebreeuws vormen die vier letters een plaatje. En weet je wat het plaatje is van shalom wat naar voren komt? Een zin, vrede komt wanneer je triomfeert over chaos. En daar hebben we de prins voor nodig. Degene die voor ons strijdt. En voordat ik naar het laatste deel van mijn preek ga, zou ik een moment willen nemen. Als je dat wil met mij, om ons samen toe te wijden. Ik heb iets opgeschreven wat ik met degene die dat wil samen zou willen uitspreken. Het raakt mij, dit is gewoon gejat uit die preek. Waarom? Dat ik zelf met tranen in mijn ogen dit bijna hardop in de bus nagezegd heb. En dat ik dacht, dit is wat ik wil. Ik erken een beleid, en ik zal hem eerst voorlezen. Ik erken een beleid dat u God bent die triomfeert over chaos en gebrokenheid. U spreekt in het niets en creëert het tot iets. U verandert leegte in een plaats van leven en licht. En ik wijd mijn leven opnieuw aan u toe. Geef mij reine handen en een puur hart. Ik bekeer me van elke verkeerde actie en elke verkeerde houding. Ik weiger ook maar iets tot een afgod te laten zijn in mijn leven. En in de weg te laten staan van mijn persoonlijke doorbraak en mijn persoonlijke relatie met u. Laat mijn lippen bevrijdende waarheid spreken. Ik wil mijzelf geven aan gebed, het lezen van uw woord en het zijn in uw aanwezigheid. Ik zal de berg van de Heer beklimmen. In Jezus' naam. Amen. En misschien is dat niet zo gewoon hoe we dat doen. Maar dit is mijn verlangen. Dit is wat ik, als het ook jouw verlangen is, ga ik je vragen om gewoon te gaan staan. En dat we dit samen hardop uitspreken als een gebed naar God toe. Gaan we. Ik erken en beleid dat u de God bent die triomfeert over chaos en gebrokenheid. U spreekt in het niets en u creëert het tot iets. U verandert leegte in een plaats van leven en licht. Ik wijd mijn leven opnieuw aan u toe. Geef mij reine handen en een puur hart. Ik bekeer me van elke verkeerde actie en elke verkeerde houding. Ik weiger ook maar iets tot een afgod te laten zijn in mijn leven en in de weg te staan van mijn persoonlijke doorbraak en mijn persoonlijke relatie met u. Laat mijn lippen bevrijdende waarheid spreken. Ik wil mijzelf geven aan gebed, het lezen van uw woord en het zijn in uw aanwezigheid. Ik zal de berg van de Heere beklimmen. In Jezus' naam. Amen. We gaan op het moment een lied zingen met elkaar. Misschien nieuw, heel kort. Maar laten we dat ook als een gebed gewoon naar de Heer zingen. En in het dal van de dood. Maar als eerste willen we de berg des Heren beklimmen. Reinig onze handen. Reinig ons hart. Daar waar onze ziel misschien soms geneigd is. Om dingen toe te laten die daar niet horen. En ik wil je vragen om misschien heel bewust. Die ene vriend. Die vriendin, die werkgever, die collega, die buurvrouw, die buurman, die partner. Misschien wel mensen hier in de gemeente. Misschien wel dingen die je vindt of zeg ik breng het vandaag bij het kruis. En ik geef genade. Ik geef genade daar waar mensen me pijn hebben gedaan. Ik geef genade, Heer, help me om het bij het kruis te laten. Help me om het los te laten. Help me dat geen teleurstelling zal regeren in mijn hart. Raak me aan, Heer. Ik wil het brengen bij het kruis. Ik wil het niet langer vasthouden. Ik geef het aan u, Heer. Zodat de weg de berg op open zal zijn. Misschien wel hier is mijn zonde, datgene wat ik steeds doe, waar ik steeds in val. Misschien wel de manier waarop je spreekt, of je boosheid. Of je niet kunnen beheersen. Of je lelijke gedachten. Misschien wel dat wat je kijkt, wat je doet. Zeg, Heer, ik breng het bij het kruis vandaag. Want ik wil reine handen. Ik wil zuiver hart. Zodat ik net als Ezechiël de lijn naar de hemel open is. En dat ik u hoor spreken wat ik mag spreken. Zodat dingen in het dal tot leven zullen komen. In Jezus' naam. Amen. Weet u, en dan gaat de psalmist verder. Ik mag een moment nog gaan zitten. Als dit gebeurd is, dan zegt hij, daar zal ik mijn zegen geven. En dan zegt hij in vers 7, hef hoofden op, o poorten. En verhef uw eeuwige deuren. Opdat de koning der ere binnengaat. Dan ineens komt God binnen. Wie is deze koning van ere? De koning van glorie staat er letterlijk. De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. O hef uw hoofden op, o poorten. Ja, verhef ze uw eeuwige deuren. Opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning van glorie? De Heere van de legermacht. Hij is de koning der ere. Weet je wat hier staat? Dat als wij onze handen schoonmaken. Dat als wij onze harten schoonmaken. Dat God voor ons begint te strijden. Dat de strijd die je zo vaak beetpakt. Wordt ineens zijn strijd. Wordt hetgene waar hij binnenstapt. In zijn glorie. De Heere die vecht voor jou. Er staat hier de Heere van de legermachten. Eigenlijk staat hier letterlijk de Heere van de engelen. Hij gebiedt zijn engelen aangaande jou en mij. Om in actie te komen voor zijn kinderen. Hij komt ineens in de stad glorie. En dat woordje glorie betekent eer, het betekent glorieus, het betekent voorspoed, het betekent rijkdom. Niet in de zin van de nieuwe Tesla, begrijp me goed. Maar gewoon rijkdom dat God voor je is. Het betekent splendor, ik weet niet zo goed wat dat woord in het Nederlands is. Maar het betekent ook waardigheid en reputatie. Hij is de God van waardigheid, reputatie, kracht die ineens in actie komt voor jou. En begint te bewegen richting dat dal van de dorre doodsbenen. Hef je hoofden op. Spreek de belofte. Spreek de belofte. God, dit wat in het dal ligt, u kunt het laten herleven. U kunt zorgen dat teleurstelling mij niet meer regeert, maar dat u mij er bovenuit trekt. U kunt ervoor zorgen dat de pijlen van ontmoediging uit mijn leven losgetrokken worden. En ik zal weten wat u moet doen. U bent degene die een keer kan brengen in situaties. Hef je hoofden op al oude ingangen en poorten. Spreek dankzegging, geef hem eer, spreek leven. Midden in chaos, spreek zijn woorden. En net als bij de profeet, het moest uit zijn tenen komen om de woorden te spreken die God in zijn leven gaf. Maar het vraagt soms van ons om voor onze teleurstelling te gaan staan en zeggen, niet jij regeert, maar hij regeert. Hij is degene die mij hieruit zal trekken. En misschien is het niet een knip van de vinger, soms is het een proces, maar hij is groter dan dit dal. Hij is groter dan de dood. Hij is groter dan deze depressie. Hij is groter dan deze problematiek. Hij zal er zijn. Zijn naam is niet voor niets Yahweh. Hij zal er zijn. En spreek leven midden in chaos. En Ezechiël eindigt dan, en toen profeteerde ik zoals mij geboden was. Ik begon te spreken wat hij sprak. En er ontstond een geluid zodra ik profeteerde. En zie een gedruis, de beenderen kwamen bij elkaar. Elke been bij het bijbehorende been. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we Gods woorden gaan spreken. En dat we gaan dat zo meteen ook zingen, dus jullie mogen alvast aanzetten. We gaan Gods woorden spreken over jouw dal, over jouw dood, over jouw duisternis. En ik wil je vragen om zo meteen als het ware gewoon te gaan staan en als het ware even een moment te nemen om jouw dal heen te lopen. Hoeft niet letterlijk hier, maar dat is wat hetgene wat misschien dood is in jouw leven. Of wat je ontmoedigd heeft, of waar je teleurstelling is. En God zei ook tegen Ezechiël, kijk naar dat dal. Wat zie je? Wat zie je? Doe je ogen open, loop eromheen. En dat je ook zegt, God, dit is het dal wat ik zie. Hier is waar ik geen antwoorden heb. Hier is waar ik het niet begrijp. Hier is waar ik ontmoedigd ben. Hier is waar mijn teleurstelling is. Hier is waar mijn nood is. Hier is waar mijn probleem is. Maar u bent groter. En ik wil een moment bidden en dan gaan we met elkaar als eerste naar dat dal toe zingen. Spreek Jezus. Ik spreek Jezus over het dal. Heer Jezus, en u kent iedereen hier. U weet misschien het dal waar zij voor staan, waar dingen in de dood zijn, waar teleurstellingen liggen, waar verloren dromen liggen. Waar geen leger ligt, maar dingen stuk lijken gegaan te zijn. Waar geen leven of geen verandering mogelijk lijkt. En misschien wel dezelfde soms wanhoop of gelatenheid is die er bij Ezechiël was. Maar u spreekt tot het dal. En met elkaar willen we uw woorden spreken naar dat dal. Heer, we willen Jezus spreken over elke teleurstelling. We willen Jezus spreken over elke ontmoediging. We willen Jezus spreken over elke nood, elke ziekte, elke problematiek die er is. Heer Jezus, geloven dat u beweging kan brengen in dat dal. En zoals er een proces op gang kwam en dingen samen begonnen te voegen, bid ik dat proces ook op gang zullen komen in levens vandaag. En kijk naar je dal. En als jij Gods woord daar ook over nodig hebt, zegt God vandaag tegen jou, sta op en spreek mijn woord. Ik je vraag om op te staan en samen met mij te zingen. Spreek Jezus. En je kijkt naar het dal, zegt dit is wat ik uitzing over dat dal. Over die situatie. Zing hem dan met mij. Laten we dit een krachtig moment van aanbidding laten zijn.